Zijn er journalisten in de zaal? Fotografen? Het is een heugelijke gebeurtenis, het komt maar eenmaal voor. Nou, eenmaal, het is de laatste keer voorlopig in elk geval. Ik ga u de wet voorlezen. U mag blijven zitten, u kunt ook even naar achteren, broeder. Ja. Volgens Exodus 20. En volgens het idee dat al de schrift van God ingegeven is en nuttig is tot onderwijzing. Ik heb laatst iemand gesproken die zei, ik heb zoveel geleerd de laatste tijd, vooral hoe het niet is. En dat kan dus ook, hè. Goed, Exodus 20, waar staat, toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult hier geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En dat laatste zou je kunnen beschouwen als bepaald een verstandige uitspraak en een verstandige handeling van het volk. Ja, daar schrikt u wellicht van. Maar er staat, het volk week, er stond van verre, en zij vroegen of God alstublieft niet meer wilde spreken. En dat was zo dom nog niet. Het is in ieder geval, lijkt mij, maar wie ben ik, maar het lijkt mij wat verstandiger dan te zeggen, want dat zeiden ze eerst in hoofdstuk 19, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En het werd later bij gelegenheid ook nog herhaald. En dat is bepaald in ieder geval een onverstandige uitspraak, omdat bij het lezen van de wet ons de schrik om het hart zou moeten slaan. In ieder geval al bij het oppervlakkig lezen van de wet, en dat zo gebeurt meestal, ons zou de schrik om het hart moeten slaan, want er staan dingen in waar wij ons aan mogelijk aan kunnen houden. En dan zeg ik het nog voorzichtig. Want uiteindelijk is het zo dat dezelfde schrift zegt dat wanneer men één lid van de wet overtreedt, dan is men schuldenaar aan de gehele wet en dan is alles vergeefs. Dus wat in het Nieuwe Testament ook staat, wat is dan het nut van de besnijdenis? Dan zegt de apostel Paulus in Romeinen 2, nou, de besnijdenis is wel nut, als hij tenminste van plan was de hele wet te doen. Nou ja, er staat, de besnijdenis is wel nut als gij u houdt aan de wet, als men de hele wet doet. En de besnijdenis maakt daar ook nog onderdeel van uit, al staat het dan niet in deze 10 artikelen van de wet. Maar het idee is dat als men één lid van de wet overtreedt, is men schuldenaar aan de hele wet. En het moet toch niet moeilijk zijn om één lid in deze, al was maar in deze 10 artikelen te vinden. En er zijn er in werkelijkheid natuurlijk nog veel meer. Maar het is niet zo moeilijk om er één in te vinden waaraan wij ons niet kunnen houden. Of zullen we het nog definitiever zeggen, er is er vast wel één bij waaraan we ons niet gehouden hebben, zodat we de rest van de wet vervolgens dus wel kunnen vergeten. Dat is het eigenlijk. Zodat de volgende vraag meteen al zou moeten zijn, wie verlost ons ervan? En als Israël dus achterwaarts wijkt en van verre staat, is dat dus zo gek nog niet. Nee, waar er nog bij komt, want ik ga maar even zo even de schrift door, hè. Waar er natuurlijk nog bij komt, dat er beloften genoeg staan in het Oude Testament voor degenen die verre zijn. Zodat het nog niet de verkeerde plaats is om te vertoeven. Want hoe dan ook, wij stonden verre, wij heidenen. En wij staan nog steeds verre. Niettemin zijn wij op bijzondere manier nabijgebracht, maar gelukkig niet door de wet en niet om onder de wet geplaatst te worden ook. Maar integendeel, wij zijn nabijgebracht niet onder het oude verbond, want dat is de wet immers, maar onder het nieuwe verbond. Er is ook een duidelijke verwijzing hier, als ik het zo mag zeggen, in deze laatste verse die wij gelezen hebben, dat was dan vers 18 en 19, is een duidelijke verwijzing, doorverwijzing, rechtstreeks naar Hebreeën 12. En inderdaad, in mijn Bijbel staat dat er zelfs bij, een verwijzing naar Hebreeën 12, want zo hoort het ook. Want in Hebreeën 12 wordt dat becommentarieerd, deze gebeurtenissen. De komst namelijk van, of het aanbreken van het oude verbond, wordt namelijk in de Hebreeënbrief vergeleken met het aanbreken van het nieuwe verbond. En in Hebreeën 12 staat in vers 18, de woorden die de meesten uwer waarschijnlijk langzamerhand wel kennen. Er staat in Hebreeën 12 vers 18, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, want dat ging allemaal gepaard met de wet, hier in Exodus 20, Exodus 19 trouwens al, uitgebreid. Gij zijt niet gekomen, vers 19 van Hebreeën 12, tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer gedaan zou worden. Toen de wet kwam, toen de wet als het ware voorgelezen werd, bad Israël dat die woorden zouden ophouden. En dat gebed is inmiddels in elk geval, en hoe dan ook, want dat doet er dan verder niet meer toe, maar dat gebed is inmiddels vervuld, want die woorden zijn opgehouden. En daar spreekt uiteraard heel het Nieuwe Testament over, maar in het bijzonder natuurlijk dezezelfde Hebreeënbrief. Er staat ook waarom zij baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Er staat in vers 20 van Hebreeën 12, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Daarna staat erachter, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Daar heeft men netjes dubbele punt voor gezet, alsof dat het zou zijn wat er geboden werd. Maar dat is natuurlijk wel een erg naïef misverstand. En u weet het, hè, dubbele punten en hoofdletters en dat soort dingen, die bestaan in de grondtekst niet. Dus wij hoeven ze ook niet te lezen als we dat niet willen. En ik wil het niet lezen, want het hele punt is natuurlijk, zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Er werden slechts 10, op dat moment althans, slechts 10 geboden gegeven. En ze konden niet dragen hetgeen er geboden werd. En dus weken zij van verre. En die gedachte dat de wet een juk is dat niemand zou kunnen dragen, die gedachte wordt ons later expliciet medegedeeld door de apostel Petrus, die daar toch in ieder geval enige ervaring had, in had, om het dan voorzichtig te zeggen. Maar verder wordt diezelfde gedachte bevestigd door de omstandigheden, want niet alleen de woorden Gods in de schrift, maar ook de geschiedenissen zoals ze ons verhaald worden, die hebben een betekenis. En die hele situatie van die berg die met onweer en donkerheid, duisternis, bliksem en hoe het allemaal maar heten mag, zo verschrikkelijk. En met de situatie dat als men de berg zou aanraken, zou men daardoor gedood worden. Die hele situatie is natuurlijk niks anders dan een illustratie van wat de wet is. Want hoe dan ook, onweer en vuur, bliksem en hoe het maar heten mag, is toch de hele Bijbel door een beeld van oordeel van God. Van een God die spreekt in zijn grimmigheid en die verschrikt in zijn toorn. zodat de omstandigheden bij de komst van de wet illustratief zijn voor wat de wet eigenlijk is en wat er eigenlijk komt met de wet, namelijk oordeel. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden of veroordeeld worden, Romeinen 2. In Romeinen 2 wordt dus ook uiteengezet dat degenen die de wet hadden ontvangen daardoor slechter af waren dan degenen die de wet niet hadden. Want degenen die zonder de wet gezondigd hebben, zullen zonder de wet ook inderdaad verloren gaan. Maar degenen die onder de wet gezondigd hebben, zullen ook bovendien door de wet geoordeeld worden. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee. Je wist het wel, want stond in de wet. En daar heb je je altijd op beroemd. De Heer zei tot zijn tijdgenoten, hij beroemt u op Mozes. Maar Mozes is degene die u veroordelen zal, die u aanklagen zal in elk geval. Het is geen voordeel om de wet te hebben. Op die manier zeker niet. Maar van ons wordt gezegd en tot ons wordt gezegd, hier in Hebreeën 12, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke bergen, brandende vuur, donkerheid, duisternis en onweder, en tot het geklank der bezuinende stem der woorden die men toen al niet dragen kon. Maar, vers 22, gij zijt gekomen tot Sion, want in de meer letterlijke betekenis staat Sinaï natuurlijk voor de wet in het algemeen. Dan is het voldoende om de berg Sinaï te noemen, of Horeb bij gelegenheid. En dan denkt men aan de wet. Ik had eerst dat lied met u willen zingen. Vrij van de wet, o vreugdevol leven, niet meer voor Horeb vrezen of beven. Maar die staat al sinds jaren niet meer in de bundel van Johan de Heer. Die heeft men eruit gehaald. Ik weet niet wanneer en ik weet ook niet wie dat bedacht heeft. Hè? Maar ik heb er zo mijn bedenkingen bij. Hè? Maar goed, men heeft dat eruit gelaten, maar dat lied geeft inderdaad weer hoe het is. Niet meer voor Horeb, vrezen of beven. De hele berg schudden. Dus Sinaï wordt in de Bijbel gebruikt als aanduiding van die berg, oké, maar bovendien als aanduiding van heel de wet, uiteraard, heel het oude verbond. Maar daar blijft het niet bij, want heel het oude verbond in zijn geheel getuigt van het nieuwe. Romeinen 3, kan ik nog niet uitgebreid uitleggen, maar dat doe ik zo even uit het hoofd. Hè. Romeinen 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods, niet de toorn Gods, maar de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En dat betekent inderdaad buiten de wet om, eromheen. Rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, maar er staat wel achter, hebben de getuigenis van de wet. Want de wet getuigt van die rechtvaardigheid Gods op een heleboel verschillende manieren, maar in ieder geval de wet en daarmee het oude verbond getuigt van het nieuwe. En dat is wat hier in Hebreeën 12 natuurlijk onder andere uiteengezet wordt. Israël onder het oude verbond kwam tot Sinaï en werd geplaatst onder het oude verbond. Maar wij zijn gekomen tot een andere berg, die genaamd wordt Sion. En die beweegt niet, die wankelt niet, die schudt niet. Nee, dat staat in vers 27. Maar goed, van dit hoofdstuk. Hè? Maar die schudt niet, dat is een onwankelbare berg, dan wel een onwankelbaar koninkrijk. Want Sion staat dus gewoon voor het nieuwe verbond. Zodat je bij Sinaï kunt denken aan het oude, dat is ook zo. En in sommige schriftplaatsen is dat ook duidelijk de bedoeling. Maar het neemt niet weg dat Sinaï ons zou moeten wijzen, of door moeten verwijzen, naar Sion. Want wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Niet tot een tastelijke berg bovendien, maar tot een ontastelijke berg. Dat maakt het nog ingewikkelder trouwens. Maar laten we gewoon zeggen, niet tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. Niet tot Mozes, maar tot Christus, de koning, naar de ordening van Melchizedek. En niet tot Aaron, maar tot Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Ja, want het kan allemaal natuurlijk toch vlug gezegd worden. Wij zijn dus niet onder die wet. Wij staan daar volstrekt naast. Sterker nog, want het is nog veel sterker natuurlijk. Wij zijn ervan verlost. Eventueel. Ik zeg eventueel niet omdat ik denk dat er sommigen zijn die nog niet van de wet verlost zijn, want daar wil ik niet eens aan denken. Ik zeg eventueel omdat wij heidenen geacht werden helemaal de wet niet te hebben en niet onder de wet te leven, met als gevolg dat wij daar ook niet van verlost hoefden te worden. En het merkwaardige verschijnsel doet zich voor, ik kan er nog steeds niet over uit, ik heb het al vaker in het publiek gezegd, het merkwaardige verschijnsel doet zich door voordat Israël leefde onder de wet, met alle beroerde consequenties van dien. Als u een Jood tegenkomt, vraagt u er maar eens naar, hè, wat de consequenties zijn van het hebben ontvangen van de wet en van het leven onder de wet. Dat is niet zo best. Maar het eigenaardige doet zich voor dat volk ervan verlost moest worden. En nou is het Joodse volk officieel van de wet verlost en leeft er in de praktijk nog onder. En de heidenen die de wet niet hadden en meteen onder het nieuwe verbond geplaatst worden sindsdien. Uit genade namelijk. Die haasten zich om te verachteren van de genade en zich te begeven onder de wet. Op bijzonder verschillende wijzen overigens. Maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen. Maar er zijn heel wat verschillende manieren om langs een omweg toch onder de wet geplaatst te worden. Ook al wordt die wet dan dikwijls toch niet zo genoemd. Maar in de praktijk functioneert het wel zo. Dat kan ik niet missen, dat kan ik rustig zeggen. Omdat de hele schrift eigenlijk in ieder geval, laat ik het voorzichtig zeggen dan, dat in ieder geval de Nieuwtestamentische brieven in het algemeen, onder andere, allemaal naar voren brengen dat het bij de gelovigen eigenlijk maar om één ding gaat en om één belangrijke strijd gaat. De strijd namelijk om te blijven staan in de genade en niet daarvan te verachteren en dan dus waar dan ook terecht te komen, maar het is altijd onder de wet. Als men de genade verlaat, in welke richting dan ook, komt men onder de wet. Het is makkelijk, hè? Als je op de Noordpool staat en je begint te lopen. Maar kom je, welke richting dus? Altijd het zuiden. Ja, zo is het dan maar net. En ik gebruik dat voorbeeld natuurlijk niet voor niks, want de noordelijke positie is de positie die wij geacht worden in te nemen. Verhoogd, getrokken uit de tegenwoordige wereld, enzovoorts. En zodra we die positie loslaten, in onze gedachten uiteraard, en in ons hart, zodra we dat kwijtraken, daarvan verachteren, dan raken wij onder de wet. Hoe die dan heet, en op welke manier die gebracht wordt, ja, dat is altijd verschillend, want de wet letterlijk toepassen, zoals die in het Oude Testament staat, is onder ons gezegd ten enenmale onmogelijk, maar in zelfs als het wel mogelijk zou zijn, zou het te zwaar zijn. Dus het blijft hetzelfde. Hier in vers 15 van Hebreeën 12 staat dat ook. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade. Daar zouden wij op toe moeten zien. Dat is omdat ik dit hoofdstuk nou toch voor me heb liggen. Maar dat kun je, diezelfde gedachte kun je in alle Nieuwtestamentische brieven terugvinden. Nou staat te denken of het in Judas ook staat, maar dat weet ik zo uit het hoofd even niet. Maar in de praktijk kan ik dat rustig zeggen. In de praktijk is het zo dat de Nieuwtestamentische boodschap is dat we inderdaad door genade zalig worden en daarbij zouden blijven. En het hoogtepunt van die redenering vinden we natuurlijk in de Hebreeënbrief, omdat daarin aandacht besteed wordt aan het Oude Verbond en dus aan de wet in het algemeen. En er wordt uitgelegd hoe die wet inderdaad getuigt van het Nieuwe Verbond. En de gedachte is dat als wij nou doorhebben, laat ik het nog anders zeggen, naarmate wij begrijpen dat het Oude Verbond, en ik bedoel dus gewoon de wet in het algemeen en al wat erbij hoort, naarmate wij begrijpen dat dat Oude Verbond spreekt over het Nieuwe, naarmate wij dat doorzien, dus doorhebben, hè, in diezelfde mate zullen wij ook verhinderd worden om onszelf onder de wet te stellen of te laten plaatsen. Zo gaat dat. Ik zeg altijd maar zo, neem ik maar een heel ander voorbeeld. Er zijn mensen die zijn bang voor sterren omdat het astrologie is en dat is occult en dat is van de duivel. En bovendien heeft men er geen verstand van en dat schijnt het gevaarlijkste te zijn. Dan zeg ik, nou dan moet je maar eens leren hoe die sterren dan spreken over Christus en over Bijbelse waarheid. En als je dat één keer gezien hebt, dan ben je meteen immuun voor alle verkeerde toepassingen daarvan. En zo is het met zoveel zaken, dat je wordt vanzelf immuun daarvoor. Ik heb eergisteren was het geloof ik, heb ik nog ergens gezegd, als je nou ziet hoe al die afgoden uit de oudheid toch, schrikt u me niet hoor, knippen het wel uit de band weer, hè. Maar als je nu ziet hoe al die afgoden uit de oudheid toch, als je ze doorziet, beelden zijn van Christus, dan ben je er meteen niet bang meer voor. En waarom ook? Want wij weten dat een afgod niets is. En dat een afgod in de praktijk echt alleen bestaat in het hart van de mens. In zijn gedachten, in zijn gewoonte, en soms helaas vertaald met in zijn geweten. Dat heb ik eens nagevraagd aan de Corinthiërs namelijk, hè? Maar goed, die bleken er ook moeite mee te hebben, maar zo is dat nou eenmaal. Als men ziet wat het eigenlijk echt voorstelt, dan is men meteen immuun voor de verkeerde toepassing. En zo is het met de schrift in het algemeen, zo is het met alle dingen trouwens, en zo is het met de wet natuurlijk ook. Wij hoeven als gelovigen helemaal geen probleem te hebben met de wet en het lezen of bestuderen van de wet, als wij tenminste weten dat die wet ons spreekt over Christus, over geestelijke waarheid, dat ook in de wet God zichzelf openbaart, want zo is het toch, de wet is de zelfopenbaring van de Godheid, zeggen we dan. En als we dat in de gaten hebben, dan is er verder geen enkel probleem. Dan verwijst het ons inderdaad naar de heilsgeschiedenis in het algemeen en naar dus het Nieuwe Testament en dus naar de middelaar van het Nieuwe Testament, Christus in het bijzonder. Want hoe dan ook, als we lezen over dat het volk komt tot Sinaï, dan denken wij, maar wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. En als we lezen dat het volk achterwaarts week en verre week en bad dat het woord mocht ophouden, dan danken wij de Heer dat wij inderdaad verre zijn van die wet en dat dat woord ook inderdaad opgehouden is en dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft, niet door de wet, maar door de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, die gezeten is aan de rechterhand Gods, tot wie wij met vrijmoedigheid zouden naderen, want dat is weer Hebreeën. Ik vat er maar even een hoofdlijn uit de Hebreeënbrief samen. Zo steekt het in elkaar. Hoe dan ook, ik heb nu toch Hebreeën voor me liggen. Ik blader even wat terug. Hebreeën 10, vers 1, zegt: want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Zodat het positieve en het negatieve van de wet in één keer genoemd wordt. Het positieve namelijk dat de wet een schaduw heeft der toekomende goederen en dus spreekt van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat staat weer op een andere plaats natuurlijk, hè. Ook in deze Hebreeënbrief. Maar die wet spreekt over toekomende goederen, namelijk over het nieuwe verbond. De wet is een schaduw, een voorafschaduwing, een type, een beeld, een illustratie, of hoe dat maar heten mag, aanschouwelijk onderwijs dus feitelijk, van het nieuwe verbond. Maar de wet in zichzelf kan nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Degene dus die zich stellen onder de wet, die naderen tot, laten we zeggen, de tabernakel, de offerdienst, de brandofferaltaar, of hoe het maar heten mag. Want hoewel zij alle jaren geduriglijk opofferen, steeds maar opnieuw en altijd maar door, kan die wet op die wijze nimmer meer iemand heiligen die daartoe gaat. Zodat wij het beter aan doen daar niet toe te gaan. En dus gaan wij tot de troon der genade. Ja, de echte ark des verbonds. De echte ark des verbonds, de troon der genade in de hemel. Of we gaan tot Christus, de echte Aaron, om het eens zo te zeggen. En daar gaat het maar om, hè. Het is zo eenvoudig als wat. Maar het probleem zit er onder andere, er zijn een heleboel oorzaken voor het probleem, maar het probleem zit er onder andere in dat men geneigd is te zien op de instellingen van de wet, het spreekt tot de verbeelding enzovoort. Men ziet op uiterlijke dingen en daar blijft het dan ook bij. En ik ken gelovigen in onze dagen die precies hetzelfde zijn, dat realiseren ze zich waarschijnlijk niet. Maar die zijn wel zo, zeggen dat ook. Die zeggen, laten we nou eerst maar eens aan het werk gaan, laten we nou eerst maar eens wat voor de Heer gaan doen enzovoorts. He? Want geestelijke dingen en het kennen van Christus, het kennen van de schriften enzovoorts, zeg maar, ach, dat is een hobby en daar kom je toch niet uit. En dan kun je alle kanten mee op en het brengt verdeeldheid. En dat zijn de negatieve commentaren. De meest positieve is dan nog, ach, dan zit je alleen maar zelf te eten. Dan zit je alleen jezelf te voeden omdat het zo lekker is. Maar de mensen die dat zeggen, geloven dat niet, hoor. Dat kan ik u rustig vertellen. Die weten niet wat voor brood des levens dat is en hoe voedzaam dat voedsel is, hoe het leven opbouwt enzovoorts. Maar ze weten dat het schriftuurlijk is, dat het woord Gods brood des levens is, dus dat zeggen ze dan nog wel, maar uit ervaring is het dan niet bekend. We hebben gezegd, laten we eerst maar eens aan het werk gaan enzovoort, laten we eerst maar eens er wat van in de praktijk terechtbrengen, dan kunnen we altijd nog, maar men bedoelt nooit, dan kunnen we altijd nog eens kijken wat we daarna doen, hè? Ik was altijd nog met bijbelstudie bezig. Als helemaal niks anders meer is, kan dat altijd nog. En dat betekent gewoon, dat komt nooit en dat hebben we liever niet. Men is liever onder de wet, daar komt het op neer. Men ziet liever uiterlijke dingen en men kan het hem dan niet kwalijk nemen. Men weet dan ook inderdaad blijkbaar niet wat de schrift leert. De schrift leert dus dat wij, die wedergeboren zijn tot een levende hoop enzovoorts, dat wij die deel hebben aan de ontfermingen Gods, dat wij weliswaar onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, godenwel, behagelijk offer. Romeinen 12 natuurlijk, vers 2. Maar dat dat begint met dat wij veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken, opdat wij daardoor zouden leren verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En pas daarna wordt er gesproken over dat wij als gelovigen inderdaad bovendien ook gaven hebben ontvangen die wij op de juiste wijze zouden moeten besteden. Maar op welke wijze dat zou moeten, dat weten we alleen wat de goede welbehagelijke wil van God is. En dat weten we alleen na de vernieuwing van ons denken. En vernieuwing van denken vindt niet plaats wanneer dat denken niet gevoed wordt met het woord van God in plaats van met het woord van de mens. En daar gaat het maar om. En aangezien van het woord van de mens per definitie altijd wet is, zijn eerste beginsel der wereld enzovoort. Hè. Aangezien het woord van de mens altijd wet is, betekent dat als wij ons niet voeden met het woord van God, dan zal ons denken nooit, maar dan ook nooit veranderd worden. Dan zullen we de goede, welbehagelijke wil van God niet kennen en blijven we feitelijk leven onder wet in het algemeen en eventueel onder de Mozaïsche wet in het bijzonder, in welke vorm dan ook. Dat is waar het om gaat. Maar goed, ik denk dat u dat allemaal weet, maar het lijkt me niet overbodig om dat ter inleiding vandaag dan toch maar even naar voren te brengen. Hoe dan ook, als wij in Exodus deze gebeurtenissen lezen, denk ik met name in Exodus 19 en 20, dan is het toch in elk geval zo dat dat in het Nieuwe Testament becommentarieerd wordt en er wordt gezegd dat weliswaar volgens Exodus 19... Vers 6. Israël geroepen is tot priesterlijk koninkrijk, tot heilig volk, tot verkregen volk, zegt Petrus erbij, naar aanleiding van Exodus 19, vers 5. Maar de gedachte is dat dat alleen waar is, dat Israël alleen dat priesterlijk koninkrijk en dat heilige volk is, wanneer het zich zou houden aan de wet. En men belooft dat ook te doen in vers 8. Al wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen. Maar aangezien men niet gedaan heeft al wat de Heere gesproken heeft, omdat men dat bovendien ook niet kon, is Israël dus nog steeds niet dat priesterlijk koninkrijk, dat verkregen volk, dat heilige volk. Dat verbeeldt het zich wel, maar dat verbeeldt bijna iedereen zich die onder de wet leeft. Dat hij hoort bij het uitverkoren volk, dat hij ingelijfd is bij het verbond, dat hij het volk Gods is, of hoe dat dan maar heten mag. Het gaat allemaal op verschillende manieren, maar men meent dat altijd. Maar dat is ten onrechte, omdat men dat alleen is als men zich houdt aan de woorden van de wet. Kortom, als men inderdaad doet al wat de Heere gesproken heeft. Het aardige daarvan is dat ons in het Nieuwe Testament wordt uitgelegd dat de wet inderdaad vervult, maar daarmee inderdaad ook vernietigd is. Beide woorden worden gebruikt, er zijn nog een paar termen voor, maar in ieder geval beide worden gebruikt. Dat de wet in ieder geval, wanneer die in onze dagen zal worden toegepast, een anachronisme is. Dat wil zeggen, het hoort in onze tijd zeker niet thuis. En dat lijkt me duidelijk genoeg. En er wordt vervolgens gezegd dat het de bedoeling is dat men zich onderwerpt aan het woord Gods. Dat wil zeggen, wetten doen met handen en voeten blijkt een onmogelijke zaak te zijn. Maar onder het nieuwe verbond zegt de Heer, dat hoeft ook niet meer, dat maakt toch niks uit. Ik weet dat je dat niet kan, maar de bedoeling is wel dat je met het hart dat woord Gods onderschrijft. Dat wil zeggen, dat je daarmee instemt. En dat zegt de apostel Paulus ook in Romeinen 7, waar hij leert dat wij als gelovigen in ieder geval hoe dan ook verlost zijn van de wet, maar dat wij niettemin, als het goed is, met het hart de wet Gods onderschrijven. Ik dien dan met het gemoed, in mijn denken, in mijn hart dus, de wet Gods. Maar met het lichaam lukt het op geen enkele manier, maar dat hoeft ook niet. En in ieder geval, dat hoeft ook niet meer. En dat is voor ons natuurlijk van het meeste belang. Hoe dan ook, het Nieuwe Testament leert dat wij die geloven, wij die ons met het gemoed aan het woord Gods onderwerpen, dat wij deel hebben gekregen, in ieder geval in onze dagen, dat wij deel hebben gekregen aan dat koninklijk priesterdom, dan wel aan dat priesterlijk koninkrijk, aan dat heilige volk, aan dat verkregen volk, niet op grond van de wet uiteraard, maar op grond van genade, niet op grond van werken dus, maar op grond van geloof. En dus niet onder het oude verbond, want het is zelfs onmogelijk onder het oude verbond, maar slechts onder het nieuwe verbond. Hoe dan ook, van de priesterlijke taak, de veronderstelde priesterlijke taak van Israël onder het oude verbond is absoluut niks terechtgekomen. Van de veronderstelde koninklijke taak van Israël is verbazend weinig terechtgekomen. Ik hou een gaatje open, dan hoef ik er niet over te discussiëren. Hè. Maar er is verbazend weinig van terechtgekomen. En het huis van David is al eeuwenlang, al 2.500 jaar niet meer op de troon. Dus daar hoeven we ook verder niet over te spreken. Van koningschap nog priesterschap is wat terechtgekomen. Maar het hele punt is dat de profeten, de oud-testamentische profeten, ons al duidelijk maken dat dat koninklijke priesterdom of het priesterlijke koninkrijk pas werkelijk aan de orde komt, niet onder het oude, maar onder het nieuwe. En wel zodra het nieuwe verbond aanbreekt. Vandaar dat wij als gemeente van eerstelingen daar deel hebben aangekregen en geworden zijn tot koninklijk priesterdom. En vandaar dat Israël straks in de toekomst alsnog, wanneer het tot geloof komt, zal worden tot priesterlijk koninkrijk. Is een subtiel verschil, maar dat is niet echt erg van groot belang. Maar waar het om gaat is dat deze dingen die genoemd worden voordat die 10 geboden en de rest van de wet gegeven worden, Exodus 19, dat dat zaken zijn die niet eens vervuld konden worden onder het oude verbond, maar vervuld zouden worden onder het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. Die dingen blijven nog steeds bestaan. Want hoe dan ook, wij vinden in de schrift steeds opnieuw hetzelfde verschijnsel, niet alleen hier, dat er dingen gebeuren die lijken te zijn de vervulling van bepaalde beloften, maar dan blijkt dat de uiteindelijk en echte grote vervulling van die beloften nog steeds niet aanbreekt, maar nog wordt uitgesteld tot de toekomst. En zo is het ook natuurlijk. En voor wat Israël betreft, wij verwachten voor de toekomst alsnog de vervulling van al deze beloften die gedaan zijn. Niet alleen aan Abraham, Isaac en Jacob, maar ook beloften die via de wet gedaan dan wel geïllustreerd zijn. Want Israël zal in de toekomst alsnog dat priesterlijk koninkrijk zijn en dus als priester het woord Gods brengen over heel de wereld aan alle volkeren. Al was het maar 444.000 verzegelden, 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Het evangelie brengen, prediken aan alle volkeren, hem makende tot discipelen van Christus. Dus een inderdaad priesterlijke taak. Maar aan de andere kant, Israël zal ook dat koninklijke volk zijn. Want met dat het woord Gods verbreid wordt onder de volkeren, wordt daarmee ook het koninkrijk Gods verbreid onder de volkeren. En zo gaat de priesterlijke en koninklijke functie inderdaad weer samen. En zo hoort het ook eigenlijk. Nou goed, meer zal ik daar niet over zeggen. Het lijkt me goed om ons eens te verdiepen in deze merkwaardige woorden van de wet. We hebben het steeds over 10 geboden. Ik heb me eens laten vertellen dat er 300... Hoe was het ook weer? Hoeveel geboden zijn er? 367? Wie weet dat? Is dat de Joodse uitleg of de Joodse? Oh, goed. Nou, ik ben het wel kwijtgeraakt onderweg in ieder geval. Maar er zijn er nog wel wat meer dan 10. En wij veronderstellen dan, we denken dan dat alle andere geboden eigenlijk zouden moeten gezien worden als een uitwerking van deze 10. Ik heb het eens geprobeerd. Nou, met een beetje goede wil moet dat lukken. Want bijna alle geboden en verboden kun je onderbrengen onder gij zult niet begeren, dus dan ben je er altijd, hè? Toch? Hebben jullie nooit geprobeerd? Alle wetten om te zien, samen te vatten. En in een van die 10 onder te brengen. Te zien als afleidingen van een van de 10. Dat is wel redelijk te doen. Maar aangezien wij 10 ook wat veel vinden. Want die kun je ook niet allemaal houden. Vatten wij het samen in 1. Dat deden de Joden ook al. En de Heer sluit zich daar ook bij aan. Bij nader inzien blijkt men niet goed te begrijpen dat het er inderdaad maar 1 is. Maar het is er maar 1. Namelijk. Ja, ik probeer het. Ja, dat is het betere antwoord, broeder. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Het merkwaardig is dat. Ik denk dat in de meeste andere kringen waar ik deze woorden zou spreken, zou men gezegd hebben: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En daar bedoelt men uiteraard iemand mee. Met die naaste bedoelt men iemand mee die liefst woont aan de andere kant van de wereld. Voor zover die andere kant van de wereld bestaat, overigens. Maar dat is weer een andere verhaal. Hè? Nooit gehoord? Dat heet de verre naaste. Want de naaste naaste, daar houdt men niet zo van. Dus zoekt men er een die wat verder van het bed is. Zo is dat eigenlijk. Van het bed vooral. Hè? Maar goed. Maar het is maar 1. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Ik heb de hele week geoefend om dat uit het hoofd op te kunnen zeggen. Maar hij is nog korter. Men kan ook gewoon zeggen: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik denk dat de meesten van u wel eens gehoord hebben langzamerhand dat die naaste in hoogste instantie, als het er maar 1 is, en als het de samenvatting is van de wet, en het er maar 1 is, dat die naaste dan onmogelijk iemand anders kan zijn dan de Heer uw God. En woorden van gelijke strekking, die overigens ook niet begrepen worden, worden dan ook ons aangereikt door de Heer Jezus zelf. Want toen ooit iemand aan de Heer vroeg: wat moet ik doen? Want dat is het menselijke en ook het wettische denken, wat moet ik doen? Toen zei de Heer: nou, wat staat er in de wet? Nou, toen was het: gij zult de Heer uw God lief hebben, uw naaste als uzelf. Toen zei de Heer: nou, doe dat dan ook. En toen had de man uitgevonden dat je kon vragen stellen over wie is eigenlijk mijn naaste. Dat is leuk, want tot vandaag worden daar dus altijd de vragen over gesteld. En men is het er nu over eens dat die naaste dus helemaal niet naast, maar zo ver mogelijk weg is. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar de Heer legt dan vervolgens inderdaad uit, zij het dan in de vorm van een gelijkenis, legt uit wie de naaste is. Het is een gelijkenis omdat daarin natuurlijk niet alleen uitgelegd wordt wie eigenlijk die naaste is, maar bovendien gaat het in bijzonder daar om onze bedeling. Daarom staat het in de vorm van een gelijkenis. U kent het verschijnsel, hè? Gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk in elk geval. Maar het betekent in elk geval dat wat ons betreft en wat onze bedeling betreft, wij in principe, dat betekent in de eerste plaats, maar 1 naaste hebben. Dat is namelijk degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, staat erbij. Hoe was het, Lucas 20? 10. Lucas 10, er staat erbij: het is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. En daarna wordt de man weggestuurd. De man die de vraag stelde: wat moet ik doen? Daarna wordt de man weggestuurd en gezegd: nou, handel daarna. Doe gij even zo, staat er dan. Maar handel daarna is de gedachte. Heb dan die naaste lief. En de naaste is niemand anders dan degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Dat is uiteraard vanzelfsprekend degene die ons het meest na staat. Dat kan niet missen. Degene die ons barmhartigheid bewijst, bewijst daar ook mee dat hij ons het meest nastaat. En degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, is de Heere onze God. Bij ons beter bekend als de Heere Jezus Christus. En hij is onze naaste. En wij hebben hem lief. Of had ik moeten zeggen, wij moeten hem lief hebben. Dat meen je toch niet echt? Hè? Dat is wel waar, maar dat helpt niet hoor, dat schiet niet op. Christus liefhebben. Je kunt wel tegen elkaar zeggen, en in prediking wordt het ook vaak gezegd, dat wij die Heer moeten liefhebben, dat wij Christus moeten liefhebben. Maar hoe zou je liefhebben die je niet kent? Zodat de eerste vraag zou moeten zijn: kent u hem? En zo ja, waarom niet? Want er zijn er velen die de vraag met ja beantwoorden, terwijl in werkelijkheid die kennis toch wel erg tekortschiet. Nee, ik neem het niemand kwalijk, daar gaat het niet om. Maar het hele punt is, wij kunnen niet liefhebben degene die wij niet kennen. Wij kunnen de Heer niet liefhebben als wij hem niet kennen. En de enige manier om hem te kennen is uit zijn woord namelijk. Dat is ook vanzelfsprekend trouwens, denk ik, hè. Hij heeft zich daarin geopenbaard, daarin leren wij hem kennen. En daaruit leren wij dat God zijn liefde jegens ons bevestigd heeft, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En vervolgens leren wij dat nu wij behouden geworden zijn en gerechtvaardig geworden zijn, dat wij ook in bijzonder zeker dan behouden zullen worden van de toekomende toorn, in ieder geval, en van de toorn in het algemeen trouwens, door zijn leven. En als we hem leren kennen als degene die voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, en we leren hem kennen als degene die zich nu voor ons, de gemeente dus vervolgens, heeft overgegeven om ons te reinigen en te heiligen of rein te houden en heilig te houden zonder vlek of rimpel voor God te stellen, zal ik maar zeggen. Kortom, als we hem kennen als degene die ons barmhartigheid en genade bewijst en als degene die ons te gelegene tijd, op zijn tijd zeg ik altijd, die ons te bekwame tijd dus hulp verleent, dan zullen wij hem toch vanzelfsprekend, of wij dat nou willen of niet, liefhebben. Ja, dat moet vanzelf gaan. Bovendien, de Heer heeft nou eenmaal een karakter, dat als wij dat leren kennen, zullen wij dat liefhebben. Dat wil zeggen, wanneer we de Heer leren kennen, is het gegarandeerd zeker dat wij hem zullen liefhebben. En daarom heeft men een hekel aan om hem te leren kennen. Want liefhebben is leuk, maar het brengt verplichtingen met zich mee. De Heer liefhebben brengt verplichtingen met zich mee, maar als men hem leert kennen, zal men hem liefhebben. En omdat men voor die verplichtingen, zal ik maar zeggen, voor die druk opzij gaat, omdat men dat niet wil, omdat men de consequenties van die liefde niet wil dragen, daarom wil men de Heer liever niet kennen. Zo werkt het in de praktijk, denk ik. Want het is natuurlijk een klein filosofietje, maar zo gaat het in de praktijk gewoonlijk. Maar hoe dan ook, het mag voor ons geen enkel probleem zijn. Wij worden geacht die Heer te kennen als degene die zich over ons ontfermd heeft, die ons barmhartigheid bewezen heeft. En het is dus een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak dat we geïnteresseerd zijn op grond daarvan in zijn persoon. Wij vragen ons af, wie is hij? Wie is diegene die zich over ons ontfermd heeft? Gelooft gij in de Zoon van God? Werd er gevraagd aan de blindgeborene die niet meer blind was. En toen zei de blindgeborene, wie is hij? Opdat ik in hem geloof. En dat is inderdaad waar het om gaat. Wij dienen hem te leren kennen, dan zullen wij hem lief hebben. Daarom is het betrekkelijk zinloos om te zeggen tot mensen in het algemeen, gij zult de Heer uw God lief hebben. Wie is dat? Die zie ik niet, die ken ik niet. Hoezo moet ik die lief hebben? Daar kun je wel je best aan voor gaan doen, maar dat helpt je dus niks. En andersom, waar wij de Heer leren kennen, zullen wij hem lief hebben. En hoeft niemand te zeggen, gij zult de Heer uw God lief hebben. Bovendien heb ik altijd de neiging om dan te lezen, gij zult de Heer uw God lief hebben, niet als een opdracht. Maar als een profetie, als de vaststelling van een feit namelijk. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Gewoon, toekomende tijd dus. Vanzelfsprekend, gij zult de Heer uw God lief hebben. Of zal ik daar een ander voorbeeld van geven dan? Een duidelijk voorbeeld, waar het in elk geval zo is. De Heer zei tot zijn discipelen, gij zult mijn getuigen zijn. Waarna wij, wettisch denkende mensen. Nou, ik niet, maar nogal vooruit. Maar waarna wij, wettisch denkende mensen, zeggen, nou, wij moeten. Wij moeten zijn getuigen zijn, want dat staat toch in de schrift. De Heer heeft opdracht gegeven, gij zult mijn getuigen zijn. Nou, eerlijk gezegd, ik geloof niet eens dat dat de betekenis van de uitdrukking was. Want de vraag was, ik zit nou in Handelingen 1, hè, Voor degene die dat zo gauw niet thuisbrengen. De vraag van de discipelen was: Heer, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Zo van, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Gaat dat gebeuren of niet? Zult gij in de toekomst uw koninkrijk weder oprichten? Toen zei de Heer, nou, dat mag je nog niet weten. Maar gij zult Heilige Geest ontvangen. Hoezo? Gij moet Heilige Geest ontvangen. Zorg dat je de Heilige Geest ontvangt. Wel, nee, het is de vaststelling van een feit. Ze hoeft alleen maar in Jeruzalem te blijven, staat er. Blijf gij te Jeruzalem, enzovoorts. En dan zou het gebeuren. En het gebeurde ook op de daartoe bestemde datum. En ze ontvingen ook dus hulp te bekwame tijd, denk ik wel eens. Maar zo ging dat. Gewoon vaststelling van een feit. Gij zult Heilige Geest ontvangen. En vervolgens, gij zult mijn getuige zijn. De vaststelling van een feit. Zij zouden dat zijn. Niet omdat ze dat moesten, maar omdat zij niet anders konden. En dat is twee hoofdstukken verder dus Handelingen 3. Want in Handelingen 2 ontvangen ze die geest en zijn zij getuigen. En in Handelingen 3 worden Petrus en Johannes opgepakt en gebracht voor de Hoge Raad. In navolging van hun meester worden gebracht voor het Sanhedrin. En tot hen wordt gezegd dat ze niet meer mogen spreken over en in de naam van Jezus. En dan mochten ze weer naar buiten. En toen zeiden zij, wij kunnen niet anders, wij kunnen niet zwijgen. Niet, wij moeten nou eenmaal spreken, wij hebben die opdracht en we moeten God getrouwer zijn dan de mens. Nee, ze zeiden wel, men moet God meer gehoorzamen dan de mens, maar bovendien stellen ze vast, wij kunnen niet zwijgen. En natuurlijk is het de bedoeling dat gelovigen getuigen van de hoop die in hen is, maar te zeggen dat ze dat moeten, heeft geen enkele zin. Bovendien denk ik altijd dat we nog niet gelukkig zijn als mensen niet in staat zijn spontaan, gewoon bij gelegenheid, te getuigen van de hoop die in hen is en het dan dus verplicht gaan doen omdat iemand gezegd heeft dat het moest. Daar ben je nog niet gelukkig mee, hoor. Dat zou je gedacht zijn wat er dan allemaal uitkomt. Zij hebben namelijk niks te zeggen, anders deden ze het wel. Zij hebben niks te zeggen, maar nou moeten ze wat zeggen, want ze hebben de opdracht ontvangen. Dat zou je gedacht zijn wat er dan uitkomt. Dan is het hart niet vol en dan wordt het hart wel geacht over te lopen via de mond. Nou, dat gaat dus nooit. Dus ze problemen hebben met getuigen. Ik heb het niet over prediken van het evangelie, dat zijn veel te zware termen. Maar als we moeite hebben om te getuigen van de hoop die in ons is, is de vraag eigenlijk of er wel hoop in ons is en hoeveel. En als die hoop in ons is, wel, dan zullen we vanzelfsprekend daarvan getuigen. Ook bij gelegenheid. Niet omdat het mot, maar gewoon omdat je ja, er niet onderuit kunt, hè. Ik bedoel, ja, er is daar een gelegenheid en dan moet je wel. Zo zit het gewoon, hè. Niet omdat het moet, maar uit het hart komt het dan. En dat is precies wat aangekondigd was in Jeremia 31. Ik neem het opzet zo uit het hoofdbekende schriftplaatsen. Dat kan iedereen zo volgen, hopelijk, hè. Jeremia 31, waar de Heer zei, ik zal een nieuw verbond maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Met het verbond het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Gij zult niet echt breken. Maar ik zal een nieuw verbond met ze sluiten waarbij ik mijn woord niet zal schrijven op stenen tafelen. Want de letter in stenen ingegrift. Wat doet hij? De letter in stenen ingegrift. Dood, 2 Korinthe 3, ja, we springen lekker heen en weer, hè? Maar de geest maakt leven, dus ik zal mijn woord aan hen geven, niet gegraveerd door de vinger Gods met geweld in stenen tafelen, maar geschreven in het zachte gemoed, namelijk in het hart van de mens. En als gij zult mijn getuige zijn, al zou moeten worden opgevat als een opdracht, dan als het goed is en levend onder het nieuwe verbond, is die opdracht geschreven in ons hart. Dat wil zeggen, wij weten ergens van, wij hebben niet gehoord dat het moet, maar wij doen het gewoon omdat dat gewoon uit het hart voortkomt. En dat is de enige goede manier. En ik persoonlijk heb altijd het idee dat wij erg gezegend zouden worden als ook alleen maar die manier zou worden toegepast. Want er zouden een heleboel ballast enzovoorts en een heleboel onzin, ongein denk ik ook wel eens, zouden wij dan voor bewaard worden. Ja. Nou goed, dat is ook wat Jacobus zei trouwens. Jacobus zei tot de gelovigen die gebaard waren tot eerstelingen zijn de schepselen door het woord der waarheid. Jacobus 1 staat dat, hè. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. En dus volgende vers, en ieder mens zei, ras om te horen naar het woord Gods en traag om te spreken. Daar moet je niet zo'n vaart mee maken met dat spreken. Want dat gaat al gauw verkeerd, waarna je heel hoofdstuk 3, in ieder geval heel hoofdstuk 3, maar nog meer, maar in ieder geval heel hoofdstuk 3 wijdt aan de tong waarmee je zoveel verkeerde dingen kunt doen. Toch? En die moet in toom gehouden worden. Ook letterlijk wordt het aangehaald. De tong moet in toom gehouden worden. Men zou moeten luisteren namelijk naar het woord God, zich daarmee moeten laten vullen, met als consequentie dat woord Gods, dat krachtig is en levend, dat krachtige, levende woord Gods ook inderdaad een krachtig leven in ons zou krijgen. En een krachtig leven in ons werkt uiteraard uit naar buiten. In de eerste plaats komt het uit het hart en dan komt het naar buiten via de tong. Dat in de eerste plaats natuurlijk. En wellicht komt het ook nog eens erbuiten via de handen en voeten. Dat komt op de laatste plaats, zeg ik altijd. Maar niettemin is dat de Bijbelse waarheid. In het bijzonder die van Jacobus trouwens. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Hoe dan ook, als wij nu gaan naar Exodus 20 en naar de 10 geboden. Ik vind het voorlopig meer dan genoeg trouwens. Dan hoop ik dat u nou begrijpt dat ik deze wetten op geen manier zie als opgelegde, als wetten van daar moeten wij aan voldoen, want dat is niet zo. Voor zover wij eraan moesten voldoen, zijn wij ervan verlost. En hoeft het dus niet meer. In ieder geval niet voor God. Van wie dan wel en voor wie dan wel, dat kan mij niet zoveel schelen. Hè? Dat is nog geen onwankelbaar koninkrijk, merk ik. Maar goed. Voor zover het dus moet het in ieder geval niet van de Heer, en de rest hebben wij domweg niet mee te maken. Waar het om gaat, is dat deze wetten zoals ze hier staan, deze woorden, want zo worden ze officieel eigenlijk genoemd ook in het Hebreeuws, deze woorden Gods, die zouden geschreven moeten zijn in onze harten. Dat is punt 1. En punt 2, wij zouden die woorden dan wel moeten begrijpen ook nog. Want wanneer men onder de wet leeft en deze woorden dus maar al te goed kent, dan blijkt juist dat men de woorden wel kent, dat men ze zelfs kan opzeggen uit het hoofd. Ik vroeg heel kort geleden nog aan iemand, wat is het zevende gebod? Had ik niet moeten vragen, het was meteen, gij zult niet echt breken. Maar goed, om te checken of men de nummers kende, die kende ik niet. Dus ik heb een lijstje gemaakt met 10 punten voor vandaag. Met het juiste nummer, daar weet ik allemaal niks van. Hè. Maar het punt is, men kent ze oppervlakkig, men kent de woorden, men kan ze opdreunen enzovoorts. Maar de vraag is, wat betekenen ze eigenlijk? En daar mankeert het nog wel eens aan, hoor. En daar wilde ik vandaag dan toch wel even bij stilstaan. Zullen we bovenaan beginnen? Daar staat, God sprak al deze woorden en zei, ik ben Jehovah, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik denk dat in de meeste gevallen waar dit schriftgedeelte gelezen wordt, het terecht zou zijn dat men na vers 2 zou ophouden met lezen. Kort gezegd, als wij uit het diensthuis uitgeleid zijn, dan zijn we niet meer onder de wet, dus dan kan je ophouden met lezen. Zo zit het eigenlijk. Ja, dan zegt u natuurlijk, ja, maar dan neemt u die uitspraak overdrachtelijk. Ja, dat doen al die lui, toch? Meestal wanneer dit schriftgedeelte gelezen wordt, of moet ik zeggen voorgelezen wordt, wordt die uitspraak toch overdrachtelijk genomen? Of gelooft men letterlijk dat men uit Egypte is uitgeleid? Nou, ik ben er nooit geweest. De meeste van ons niet. Zuster de Kulver wel, heb ik begrepen. Ooit eens een keer. Dus die is uit Egypteland uitgeleid. Mag je tegenwoordig blij zijn als je van je vakantiereis weer op zonnelijke wijze terugkomt. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar die uitspraak wordt dus toch niet letterlijk opgevat. Die wordt toch overdrachtelijk opgevat. Waarna de vraag is, wat betekent die dan? Als het niet letterlijk betekent, ik heb u uit Egypteland uitgeleid, wat betekent het dan wel? Nou ja, Israël was letterlijk uit het diensthuis uitgeleid hier. Men kan dus de wet ook letterlijk verder lezen. Maar als in onze dagen men deze uitspraak leest, leest men hem in het licht van het Nieuwe Testament. En denkt dus, hopelijk, ik weet niet wat men denkt, vermoedelijk weinig. Want je kunt beter niet te veel nadenken als de wet je voorgelezen wordt. Dat meen ik echt. Maar ik weet niet wat men erbij denkt. Maar men zou dan toch moeten denken dat Egypteland, het diensthuis, het huis van de slavernij, dat dat toch een beeld is van de wet. Nou, dan kan je toch ophouden met lezen. Want dan ben je toch niet meer onder de wet. Het is toch een bekend Bijbels gegeven, dacht ik altijd tenminste, dat de slavernij van Israël onder de wet een beeld is, een voorafschaduwing is van de latere heerschappij van de wet, een slavernij onder de wet. Slavernij onder Egypte, een beeld van de slavernij onder de wet. En dat is een beeld wat we vele malen terugvinden. En er komt nog wat anders bij. De slavernij in Egypte bestond in de praktijk uit het bouwen met hout, hooi en stro. Nee, dat staat in 2 Korinthe, 1 Korinthe 3... Kortom, met steeds meer stro, dat weet u toch, hè? Steeds meer waardeloze rommel. Die eigenlijk verbrand hoort te worden. Maar goed. Maar steeds meer stro en zelf stenen maken. En wat dat betekent, dat weten we de hele Bijbel door al. Want het begint in Genesis, wat is het, Genesis 10? 11? Genesis 11. Vinden we dat al, hè? Want dat hadden ze uitgevonden, het bakken van tichelstenen hadden ze uitgevonden, ergens in de Betuwe, nou ja, laat maar zitten. Maar dat hadden ze uitgevonden in Babel. En de oorsprong van Israël ligt in Babel. Nee, Abram, Syrië, enzovoort. Hè. En men heeft kennelijk uit Babel de gewoonte van het bakken van tichelstenen geërfd. Zal ik maar zeggen. Nou, waar het om gaat, is dat het zelf maken van tichelen, zo heet dat in de Statenvertaling, gewoon een beeld is van de werken der wet. En wat wij dus vinden, is dat de tichelen die later aanwezig blijken te zijn, ook inderdaad weggeruimd moeten worden. Want anders kan men niet bij de Heer Jezus komen. Nou, eerlijk gezegd, de tichelen, je kent de geschiedenis toch? De tichelen, allemaal cursus voor catechet gevolgd, goed. De tichelen moesten weggeruimd worden. Waarom kijken jullie die kant nou op? Nou goed. De tichelen moesten weggeruimd worden. Maar eigenlijk, wat moest er eigenlijk weggeruimd worden? Die fariseeën in de deuropening, die moesten opzij, maar die gingen niet opzij. Dus toen werden de dakpannen, heet zoiets, de tichelen, de gebakken stenen van het dak werden weggeruimd, zodat men langs die weg dan maar, langs de bovenkant, dan maar tot de Heer kwam. Dat is ongeveer een korte begrip van dat verhaal. Maar tichelen zijn een beeld van werken der wet, bakstenen. De Heer zegt trouwens via een van de profeten, ze brengen tegenwoordig mij offers op tichelen. In plaats van op natuursteen of op een aardenheuvel of wat dan ook. Dus ze offeren mij op tichelen. Zij proberen mij te dienen. Door eigen werken betekent dat, hè? Maar waar het maar om gaat is dat de verlossing uit de slavernij van Egypte een beeld is, want dat lijkt me duidelijk genoeg, van de verlossing van het en uit het oude verbond. En dus tegelijkertijd een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond. Een beeld daarvan. En de slavernij in Egypte is een beeld van de latere slavernij onder de wet. En zoals Israël historisch verlost werd van het slavenjuk van Egypte en het bakken van de tichelen, zo werd Israël later verlost van het slavenjuk van de wet. Ja? Hoe heet het lied ook alweer? Waar we dat zingen, hè? dat wij verlost zijn van slavenboei en slavenkleed, omdat Christus ons zijn vrijheid kennen deed. Blijde dag, o zalige stond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Ja, op zo'n dag weten we dat. Daarna schijnen we dat zo snel te vergeten. Maar goed, hè? Ja. Nou, hoe dan ook, de wet begint hier met: ik ben de Heer, uw God, die je uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Er zijn maar twee mogelijkheden. De een is dat je het puur letterlijk neemt. Dan is het de geschiedenis van Israël onder het oude verbond. Maar die geschiedenis is al beëindigd. Dan kun je dus verder vergeten. Of je neemt het overdrachtelijk en je zegt: uit Egypteland uitgeleid zijn wil zeggen verlost van het oude verbond in het algemeen. En dan kun je dus ook ophouden. Dat maakt niks uit. Wij zijn niet onder de wet. En dat is een volstrekt bijbelse verklaring van de aanhef van de wet. We zijn verlost. En als je het zo leest, namelijk dat wij inderdaad uit Egypte verlost zijn en verlost zijn van de slavernij van de wet, dan zou ik niet weten waarom je niet gewoon als vaststelling van een feit zou lezen: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hebben wij andere goden voor Gods aangezicht? Nee? Nou, zie je wel. Gewoon de vaststelling van een feit. Wij hebben maar één God. Wij kennen maar één God. Wij zijn verlost uit Egypte, uit het diensthuis. En sindsdien hebben wij inderdaad maar één God. Toch? Nou, sommigen niet, misschien. Maar ik neem aan dat die sommigen dan ook niet verlost zijn uit Egypte. Of maar een deel verlost zijn van de slavernij. Zo zit het gewoon. Maar als het waar is, voor de 100%, want daar gaan we even vanuit, is zwart-wit. Als het waar is dat wij verlost zijn van het oude verbond, en daarmee van de zonde en van de dood enzovoorts. Als wij verlost zijn, wel, dan hebben we maar één God. En net zo goed als dat je kunt vaststellen dat we dan dus zijn getuigen zouden zijn, dat we dus de Heilige Geest zouden ontvangen, kun je vaststellen, dus hebben wij geen andere goden voor Gods aangezicht. Er is geen andere God. Bovendien, dat is een van de belangrijke grondslagen van ons behoud. Want als er andere goden zouden zijn, dan zouden wij, heidenen, geen deel hebben aan de God van Israël. Nee, wij kunnen onze afstamming niet bewijzen. Dus zolang dat niet kan, zijn wij gewoon heidenen. Ik bedoel, dat is niks. Hè? Anders denkt u weer, is hij nou teruggekomen op wat hij een paar maanden geleden gezegd heeft? Nee, helemaal niet. Hè? Nee, wij zijn heidenen enzovoorts, maar wij hebben deel gekregen aan de God van Israël. Waarom aan de God van Israël? Nou ja, er was geen andere. Zo zit het gewoon, hè? Het is Romeinen 3 toch, daar staat het toch gewoon, hè? Wat is dan het verschil tussen Israël en de heidenen? Ook niks, dat staat daar ook, hè? Romeinen 1, 2, 3, 4, 5... Nou, verder hoeft niet te gaan eigenlijk, hè. Dat hebben we alles gehad zo ongeveer. Ja, er is geen verschil. Er is namelijk maar één God en wij dienen dus inderdaad geen andere goden. Wij zijn zijn eigendom geworden onder het nieuwe verbond en daarmee uit. Het is ook trouwens tamelijk onzinnig om andere goden te hebben, waar namelijk deze ene God ook meer dan voldoende is. Dat wil zeggen, ik zou bijna zeggen, hij beantwoordt aan onze verwachtingen, maar dan heb ik de zaak omgedraaid. Laat ik het anders zeggen. Hij voorziet in al onze noden. En al wat wij nodig hebben, hebben wij van deze God ontvangen. We hebben ook niet de minste behoefte om een andere God te dienen of een andere God te kennen. En waar die behoefte wel bestaat, kent men deze God niet. En naarmate behoefte bestaat om andere goden te dienen, naar diezelfde mate kent men deze God niet. En andersom, als wij verlost willen worden van de afgoden, wat we dan ook maar daaronder verstaan, als wij verlost willen worden van de afgoden, dan moeten we zien dat we deze ene God leren kennen. Ik heb het trouwens eens nagevraagd aan een Jood en die zei: onze God is één. Er is maar één Jehovah. Het is een Joodse geloofsbelijdenis, weet u wel, uit Deuteronomium. Hoor Israël, hoor, de Heere onze God is één. Of is één Heer, er is er maar één. Dat is een argument wat de Joden zou moeten aanspreken, maar de consequentie daarvan hebben de Joden in het algemeen niet begrepen. De consequentie daarvan is namelijk dat als Jehovah inderdaad maar één is en er is maar één God, dan betekent het automatisch dat de heidenen dus deel moeten krijgen aan de zegeningen van Israël. Er zit niks anders op. Ja, of men dat nou leuk vindt of niet, maar al dat gaaijes, al de gooi, of hoe het maar heet, moet gezegend worden. Inderdaad, door diezelfde ene God, daar is maar één God. En dan te bedenken dat er toch wel problemen ontstonden toen Petrus, en later Paulus, het evangelie zouden moeten brengen aan heidenen. Dat ging toch zomaar niet? Nou, volgens de Joden zelf, er is geen andere God, dus er zit niks anders op. En naarmate we die God kennen, zullen we ook inderdaad geen behoefte hebben andere goden te dienen. En er moet er nog bij gezegd worden, want, en dat moet een eenvoudig mens kunnen begrijpen. Een Korintiër bedoel ik, hè, moet het makkelijk kunnen begrijpen. Namelijk, afgoden zijn niets, afgoden bestaan niet eens, er zijn geen andere goden. Behalve dan wanneer wij anderen of andere dingen tot God maken. Maar daar zit de moeilijkheid en de kronkel dus in onze gedachten. Dat is een oude verhaal, hè? Niets is onrein in zichzelf. Alleen als we de dingen onrein achten, dan zijn ze dat ook voor ons. Maar wij maken ze onrein, omdat we ze als onrein beschouwen. En zo is met afgoden, die bestaan niet. En omdat ze niet bestaan, worden ze uitgevonden. Worden ze gemaakt. Waarna de een of andere filosoof uitgedacht heeft dat godsbegrip gewoon door de mens zelf gecreëerd wordt. En men zegt, daarna is de vraag, en waarom doet die mens dat dan? Nou, omdat hij daar behoefte aan heeft, dus creëert hij zich een god. En dat is ook feitelijk zo, met uitzondering dan van de God van de Bijbel. En daar heb je het oude verhaal weer. Men heeft behoefte aan een god, hoe dan ook, blijkbaar. Maar de God van de Bijbel, de God van Israël, of hoe je maar heten mag, volgens sommigen de God van de christenen, hè, die belieft men niet, dus moet men er zelf een maken. En zo heeft men dus een naaste uitgevonden. Want die heeft men tot God gemaakt. Maar aangezien men weet dat God ver weg behoort te zijn, zodat we er niet al te veel mee van doen hebben, heeft men uitgevonden de verre naaste. Bent u daar nog zo? Kunt u nog volgen? Ja, goed. Nou, zo zit dat ongeveer. Men vindt een God uit, maar die moet dan alsjeblieft wel niet meteen elke dag op de stoep staan. Dat is het ongeveer, hè. Maar het is inderdaad zo. Afgoden bestaan niet. Dat is heel eigenaardig. Ik herinner mij dat ik op school leerde. Was een keurige lagere school. Meer uitgebreid trouwens. Maar het was een lagere school en daar leerden wij dat boze geesten niet bestonden. Want die arme snikkertjes, dat heette nog zo. Eerlijk waar, ik zweer het je, dat heette nog zo. Daar kon je ook een cent aan geven. Ja, en dan deed hij precies wat je wilde. En dat is een tijd geweest dat we dat ook van nikkertjes verwachten. Maar goed, dat even terzijde. Maar er werd ons wijsgemaakt, werd ons verteld dat die mensen die waren bang voor boze geesten. En hen moest dus geleerd worden dat die niet bestonden. Ja, dat wist je veel als kind. Dus je dacht, nee, die bestaan niet, dat is raar. Dat is helemaal niet zo. Daar zijn ze bang voor, schrijnkele reden voor, enzovoorts. En later leerde ik dat ze wel bestonden. En dat er ook wel reden bestaat om er bang voor te zijn. Ja, zeker wel. Dat heeft wat lang geduurd. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar in ieder geval, ze bestaan wel en ze zijn actief ook. En niet alleen onder zwarten, maar ook onder blanken. Want die zijn ook dichterbij dan u denkt. Die staan ook regelmatig op de stoep, wel degelijk, enzovoorts. En daarna moeten wij alsnog weer leren dat ze toch niet bestaan. Hè? Nou ja, ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Ze bestaan wel, maar ze bestaan, laat ik het zo zeggen, of ze bestaan of niet, maakt ons niks uit. De vraag is of ze actief zijn en of er wat van te duchten hebben. Dat is eigenlijk de gedachte. Hè? En het hele punt is dat ze wel bestaan, maar dat we er niets van te duchten hebben wanneer ze in onze gedachten althans niet bestaan. Want ze bestaan, ze zijn actief dankzij onze gedachten. Dankzij onze activiteit, anderen zouden gezegd hebben. Dankzij onze energie. Ze maken gebruik van de energie van de mens om zich te manifesteren. Dan zit ik helemaal in de occulte hoek natuurlijk ineens. Maar zo is het wel. Wat is heel concreet? Ze spelen in ons leven een rol als ze een rol spelen in onze gedachten. En daar zouden ze niet moeten zijn. En in ieder geval niet, gedachten, daar kun je over twisten over hoe dat dan is. Maar laten we zeggen, ze horen in ieder geval geen rol te spelen in onze gewoonten. Want dat is de Bijbelse term eigenlijk daarvoor. Ze horen geen deel uit te maken van ons leven. En dan bestaan ze niet, dan zijn ze niet. Wij sluiten ze gewoon buiten daarmee uit. Dan hebben wij er niet werkelijk mee van doen. Bovendien, onze opdracht is ook niet om de tegenstander te bestrijden. Onze opdracht is te blijven in Christus en te staan in de genade en in de vrijheid en de wapenrusting te dragen waarover wij een vorige keer hier gesproken hebben. En daar blijft het dan bij. En dat die lui ons bestrijden, ja, dat is wel waar, maar als wij in die wapenrusting zijn, dan is dat verder geen probleem. Kortom, dat zijn geen goden. Zij zouden het maar al te graag zijn. En zij laten zich dat ook aanleunen. Ik heb het over demonen. Er staat in Korinthe, daar staat er, die afgoden van de heiden, die zijn er wel, dat zijn demonen. Wat feitelijk geen goden zijn. Dat is een veel te groot woord daarvoor. Daarom staat het er ook bij. Het zijn geen goden, het zijn demonen. Maar dat ga ik nog verder niet uitleggen. Maar ze horen geen rol te spelen in onze gedachten. Ze horen daar niet thuis. Wij dienen maar één God. En het algemeen, wij zouden in het algemeen de tegenstander moeten wederstaan. Dat is de term trouwens ook uit Efeze 6, wederstaan. In de wapenrusting, weet je wel. En dan zal hij, wie het ook is, van ons vlieden. Na verloop van tijd. Maar hij zal dat doen. Ja, dat is Bijbelse belofte. Kortom, wanneer wij uit het diensthuis zijn uitgeleid en verlost zijn van de wet, dan hebben wij geen andere goden voor Gods aangezicht. Of in de plaats van Gods aangezicht is de gedachte dan eigenlijk. Of daarnaast, buiten Jehovah, hebben wij geen andere God. Overigens, er zijn er die beweren dat wij wel een andere God hebben dan Jehovah uw God. Want zegt men, jullie hebben Jezus. Of jullie hebben Jezus Christus, of hoe je dan maar genoemd wordt, enzovoorts. En dat zou een andere God zijn dan Jehovah, en daarom zouden wij onbijbels zijn. Dus uiteraard een Joodse redenering. En helaas, christenen geven daar veel te weinig het adequate antwoord op. Het hele punt is dat Jezus Christus is heus niemand anders dan Jehovah. Dat kan niet, want anders zouden er twee goden zijn. Dat is het belangrijkste argument. En misschien komen we daar vandaag nog wel eens verder op terug. Maar inderdaad, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het betekent dus in ieder geval dat wij maar één God kennen. Maar het betekent nog meer, want het kan nog veel breder worden toegepast. Dat doet de schrift ook. Want wat de schrift ook leert, is dat bepaalde andere zaken in ons leven ook beschouwd worden als afgoderij, omdat het te maken heeft met ontrouw aan de Heer. Er zijn ook andere zaken die wij kunnen dienen en die de rol eigenlijk, de functie van de Godheid overnemen. Dingen waaraan wij ons leven wijden of zo. Wat het ook maar wezen mag, dat is ook een andere God dienen. Dat heb ik niet uitgevonden, nog de theologie, maar dat is gewoon Bijbelse gedachte. Afgoderij, dat kan van alles zijn. Men kan van alles dienen. Maar alles wat wij anders dienen dan de Heer is afgoderij. Nou is het zo dat wij in het vlees zijnde dienstbaar zijn aan heel wat zaken die gewoon het vlees en het lichaam of gewoon in de brede zin de oude mens betreffen. Dat wil zeggen, er is eigenlijk ook niet aan te ontkomen. Maar ik zei al, er is niemand die de wet kan houden. Maar het neemt niet weg dat het toch wel degelijk mogelijk is dat wij prioriteiten stellen in ons leven en in principe dus één dienen, niet omdat hij de enige is of omdat hij het enige is dat wij dienen, maar gewoon omdat wij hem in de eerste plaats dienen. En dat is eigenlijk wat verwacht mag worden van gelovigen in het algemeen, namelijk dat zij in de eerste plaats de Heer dienen en als ze dan nog tijd over hebben, nou niet lachen, want dat kan echt. Jawel. Oh, dat wil ik u wel zeggen. Het vlees heeft ook zijn behoeften. En dat weet de Heer ook. Vandaar dat hij ons de gelegenheid geeft om af en toe ook eens wat anders te doen dan actief hem te dienen. En dus met traktaten huis in huis langs de deur te gaan of iets dergelijks. Je mag ook wel eens wat anders doen. Dat mag wel hoor. Dat wist u al lang en bovendien misschien wist u het niet, maar u deed het toch al lang. Dus wat sta ik toch te vertellen? Natuurlijk. Maar waar het om gaat, is dat wij ons leven stellen in zijn hand. Niet in de zin van dat we daardoor behouden zijn, maar in de zin van dat wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Wij dienen dus die ene God. En dat betekent in de praktijk, en dat zal ik dan even keihard zeggen, dat betekent dan in de praktijk dat al het andere zou moeten wijken. Jawel. Dat al het andere zou moeten wijken voor de dienst aan de Heer. Nou, hoe dat eruit ziet, dat lijkt me niet de goede gelegenheid nu om dat uiteen te zetten. Maar dat is wel waar het om gaat. Weet u wel, toen mensen opgeroepen werden om te komen tot het feestmaal, zal ik maar zeggen, toen hadden ze allemaal ineens wat anders te doen. Hè? Allemaal belangrijke dingen, daar gaat niks van af. Hm? Weet u nog, één zei, ik heb een vrouw getrouwd. Dat vind ik altijd een sterk argument. Want er kan niemand tegenop, hij heeft iedereen begrip voor. Hij kon niet, want hij had een vrouw getrouwd. Maar de wet regelt dat een man die pas getrouwd is niet op hoeft te komen in militaire dienst. Hij hoeft niet te komen. Want hij moet zich eerst aan zijn vrouw wijden. In ieder geval de eerste jaren van zijn huwelijk. Jawel, wordt vrijgesteld, toch? Dus te zeggen, ik heb een vrouw getrouwd, heb je nog een wettig excuus bij ook. Ik bedoel maar, er is altijd wel wat te vinden. Maar waar het om gaat, is dat wij als gelovigen inderdaad primair, dat geldt voor ieder van ons, dat wij primair de Heer zouden dienen. En hoe ver dat strekt, en hoeveel tijd dat kost, en hoe diep dat grijpt in uw leven, nou punt 1, dat maakt de Heer wel uit. Toch? Nee, als wij ons in zijn dienst gesteld hebben. Nee, ik bedoel, als wij zijn eigendom zijn gewoon. En dus als wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dan maakt hij wel uit waaruit de dienst in de praktijk bestaat. Daarom zouden wij veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. Omdat we zouden beproeven welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God zij. Romeinen 12. Hè? Dat zijn gewoon prioriteiten. Dingen gaan voor. Moet dus mogelijk zijn dat u voor de dienst van de Heer midden in de nacht uit uw bed gebeld wordt. En dat u dan zonder vloeken opstaat. Nee, ik meen het heel serieus. Dat u dan zegt, gaat voor. Inderdaad, zo moet het dan. Ik hoop niet dat het gebeurt. En ik hoop niet dat u nu vannacht allemaal mijn telefoonnummer opzoekt. Op de achterkant van de circulaire. En gaat proberen of het klopt. Want de Bijbel verplicht niet dat je telefoon standby moet staan 's nachts. Je kunt er wel onderuit als je wil. Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij maar één zouden dienen. Dat is wat de Heer in het Nieuwe Testament doet. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen. En daar heeft hij het over nieuw en oude verbond bovendien. Dat ligt natuurlijk zeer voor de hand. Maar het is in het algemeen waar. Men kan niet twee heren dienen. Er gaat er één voor. En dat is de Heer. En dat is de betekenis uiteraard van, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het hangt trouwens rechtstreeks samen met wat hier als tweede genoemd wordt. In Exodus 20 vers 4. Namelijk, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. En er staat erbij, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ik persoonlijk heb het idee, maar wie ben ik? Maar ik persoonlijk heb het idee dat je de schuingedrukte woorden maar weer gewoon zou moeten weglaten. En dat er dus staat, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Boven in de hemel, onder op de aarde, of onder de wateren. Of in de wateren die onder de aarde zijn. Daar wordt nergens, daar zou nergens zo'n gesneden beeld moeten zijn. Dan zeggen wij, nou dat is duidelijk, dat betekent dat men geen afgodsbeelden mag maken. Dan zeg ik, nou dat brengt je wel op een idee natuurlijk. He? Dat is punt 1. En dan is daar het antwoord erop. Nou, dat komt zo, omdat al die andere volkeren, te midden waarvan Israël zou leven, dat al die andere volkeren natuurlijk allemaal hun afgodsbeelden hadden. En de Heer zegt, nou, dat wil ik niet hebben. Ik wil niet dat je afgodsbeelden maakt. Nou ja, dan moet ik er wat bij zeggen. Er staat namelijk al, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dit volgende gebod is niet hetzelfde. De uitspraak, gij zult u geen gesneden beeld maken, om u daarvoor te buigen en dat te aanbidden enzovoorts natuurlijk. Dit is heus niet hetzelfde als, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De gedachte is namelijk dat Israël eventueel in staat zou zijn om wel degelijk gesneden beelden te maken. Waarvan? Van wie? Niet van andere goden, maar van hun God. Zodat in vers 4 niet zozeer over afgoderij gesproken wordt. Althans niet in dezelfde zin als in vers 3. Maar er wordt gesproken over wat Paulus later zal noemen een eigendunkelijke, een eigenwillige godsdienst. Dat wil zeggen dat men zichzelf een voorstelling zou maken van wie God is. Want zelf een gesneden beeld maken wil zeggen dat men zichzelf een voorstelling maakt naar eigen inzicht. Is dat moeilijk? Het gaat erom dat Israël in staat geacht moest worden zelf afbeeldingen te maken van Jehovah en daar dan voor te buigen, met als gevolg dat men in plaats van bepaald te worden bij de levende God in de hemel, men zich zou bepalen bij die beelden die men zelf gemaakt had. En dat is ook een Bijbelse gedachte, zo gebeurde het namelijk ook. Want hoe dan ook, ooit een keer moest Mozes de koperen slang verhogen in de woestijn. Die moest hij bovendien zelf maken. En wij leren daarvan, omdat het gewoon uitgelegd wordt in Johannes 3, dat die verhoogde slang een beeld is, een type is van Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Daar komt het op neer. De verhoogde Christus, de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. Opdat een ieder die naar hem opziet, niet verderven, vanwege dat hij door de slangen gebeten wordt, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 14, 15 en 16 en zo. Hè. Maar we weten toch wat er gebeurd is. Ik heb gemerkt dat het niet bekend is. U weet toch wat er gebeurd is later met die koperen slang? Type van Christus. U weet toch wat ermee gebeurd is? Men buigde zich voor die koperen slang. En men vergat de Heer. De vraag is trouwens of men überhaupt ooit begrepen heeft wat het voorstelde. Maar in ieder geval, dat het wat voorstelde, is men vergeten. Wat het voorstelde, zeker. En er bleef over een of ander magisch ding, wat goed gebruikt kon worden voor de zogeheten alternatieve geneeswijze. Dus je ogen nou maar scherp stelt op die koperen slang. Dus dat een probaatmiddel tegen slangen geeft, of zoiets misschien, hè. En dus moet er iets van goddelijke kracht in zitten, en dus wordt het een heilig voorwerp, en dus wordt het aanbeden. Maar uiteindelijk vergeet men de godheid en vergeet men de oorspronkelijke betekenis van het voorwerp. En dan blijft dus alleen het voorwerp over. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar zo zijn er in onze dagen die in de praktijk, ik noem geen namen, dus er kan niks gebeuren. Alleen sommigen past de schoen dan en die trekken hem aan. Maar zo zijn er in onze dagen die het voorwerp over hebben. Een avondmaalstel. Of die het voorwerp over hebben. Nou, wat is het volgende dan? Staat de Bijbel, dat is ook een goeie, ja. Die hebben het voorwerp over, staat de Bijbel. Dat is een ding met van die zware sloten erop om te voorkomen dat die open gaat. Netjes gezegd, broeder. Heel mooi, heel subtiel. Precies. Een heilig voorwerp. En sommigen hebben overgehouden een doopvond. Voorwerpen. Beelden bovendien. Gevormde, van mijn part gesneden, in meeste gevallen gesneden, gegraveerde voorwerpen. Wel degelijk wel. En die heeft de Heer ons weliswaar min of meer gegeven. De voorwerpen zelf natuurlijk niet, maar wel het doel waarvoor het gebruikt wordt. Maar de ellende is dat men bij die beelden blijft. Niet alleen de voorwerpen, maar ook het gebruik van die voorwerpen. En dat men dat ziet als de essentie van een godsdienst. Want in de ene denominatie, je weet toch niemand wat het is, hè. In de ene denominatie draait alles om het zogeheten avondmaal. Als je daarna maar op de gebruikelijke, op de gepaste wijze en op de gezette afgesproken tijden aan deelneemt, is verder alles goed. Want daar gaat het allemaal om. Maar daar is de Heer niet mee gediend, hoor. Dan geloof je toch zelf niet dat de Heer ermee gediend is, hè? En als je nou maar netjes op tijd op de voorgeschreven wijze gedoopt bent, welke tijd dan ook en op wat voor wijze dan ook, dan is alles wel goed, want daar draait het allemaal maar om, hè? En men houdt dus de beelden over en de betekenis is men kwijt. Dat wil zeggen, men ziet niet meer dat het in wezen uitdrukkingen zijn van God en zijn werk. En dat is het gevaar van beelden. Dingen die we zelf maken. Zo gaat het met de mens namelijk. Wanneer hij een beetje verachtert, zal ik maar zeggen, wanneer hij wat moe wordt of weet je veel wat, dan denkt hij niet meer zo goed na. Daar hebben sommigen trouwens toch problemen mee. Nee, ja, dat is een vaststelling van een feit. Dat is nou eenmaal zo. En wat dan overblijft zijn gewoon uiterlijke dingen. En men maakt zich druk over de liturgie. Want er komt nog wel eens hier en daar in kerken. En het zal je gedacht zijn wat voor papier en literatuur er allemaal rondslingert. Men maakt zich dus druk over liturgie. Maar de Heer speelt daar geen enkele rol in. Men heeft wel de vormen enzovoorts. De inrichting van het kerkgebouw en dat soort dingen meer. Maar God is men vergeten. En dat is nog het ergste niet. Want dat is nog maar de oppervlakkige kant, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ik vind dat niet zo erg, dat is de oppervlakkige kant. Want waar het erger wordt, daar hebben wij te maken met gesneden beelden, maar nu niet in de meest letterlijke en dus verschrikkelijk smalle en bekrompen betekenis van het woord. Want gesneden beelden, gij zult hier geen gesneden beelden maken, betekent in de praktijk gewoon, gij zult niet voor uzelf, of gij zult niet zelf voor uzelf een afbeelding maken van de Godheid, of gij zult u niet zelf een beeld van God vormen. Let op, niet van andere goden, van die ene God. Daar gaat het over. Over andere goden ging het in vers 3. Maar de Heer zegt, jullie moet je niet zelf een voorstelling van maken van wie ik ben en wat ik doe. Waar dan ook. In de hemel, op aarde, onder de aarde. Want het speelt allemaal een rol mee. In de hemel en onder de aarde speelt ook een rol mee, weet u wel. Jawel. Maar daar hoeft men ook niet toe op te klimmen naar de hemel, of niet af te dalen naar onder de aarde. Weet je wel, dat speelt allemaal een rol mee. Maar waar het maar om gaat is de hoofdgedachte dat de mens niet zichzelf een beeld zou moeten vormen van de Godheid. Nou, laat ik u dan maar gewoon zeggen dat in algemeen gesproken dat wat als theologie wordt aangeduid niks anders is dan dat. Zichzelf een beeld maken van de Godheid. Gij zult dat niet doen, zegt iemand. En diezelfde iemand is er op die manier juist dagelijks mee bezig. Zelf een eigen godsdienst inrichten. En een God creëren, althans in eigen gedachten, anders gaat het niet. Maar een God creëren naar eigen beeld, naar eigen voorstelling. En dat doet men tegenwoordig. En niet alleen in de meest vrijzinnige richting, zal ik maar zeggen. Maar ook in orthodoxe kring, net zo goed. Men doet het overal, ook in vrije kringen. Men maakt zichzelf, men creëert zichzelf een beeld van die God. Al naar believen onderbouwt dat eventueel natuurlijk met bijbelteksten, want voor sommigen is dat nodig, anderen hebben dat helemaal niet nodig. Die zeggen gewoon, God is nou 6000 jaar of langer een man geweest, wordt tijd dat hij nou vrouw wordt. En er zijn nog een paar bijbelteksten voor te vinden ook trouwens. Dus, dat heb ik van een broeder Hersenvoort geleerd, die houdt me op de hoogte van de belangwekkende ontwikkelingen. Niet allemaal gelukkig, hè. Nee, maar zo ongeveer gaat dat. God is ook al lang, de Heer Jezus Christus is ook al lang geen Jood meer, dat weet u wel, hè? Toch? Hij is al een neger geworden. Recentste ontwikkelingen, daar heb ik niet bijgehouden. Kun je dat ons bijpraten straks even, Henk, hoe dat is, hè? Men maakt er zichzelf een beeld van. De een zegt, God is een rechtvaardig God. Dat is bijbels, daar kun je een bijbelse gedachte, een bijbelse uitspraak bij vinden. God is een rechtvaardig God. Hij zal oordeel brengen. Het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van een levende God. Ja, maar dat is dan wel een zelfgemaakt beeld van die godheid. Want het is wel waar, maar het is echt maar van één kant bezien. En wie hij dan echt is, weet men dan nog niet. Anderen doen tegenovergestelde, want dat kan niet uitblijven. Die zeggen, God is een God van liefde. Dus komt het allemaal wel goed. En het een sluit het ander uit. Dat zijn volstrekt tegenovergestelde zaken. Maar de een kijkt van de ene kant, de ander kijkt van de andere kant. En beide zien kans, inderdaad terecht, om dat schriftuurlijk te onderbouwen. Maar men maakt zich wel een eigen beeld. Een eenzijdig beeld op zijn minst. En hoe bijbelgetrouw het beeld ook is wat wij van God hebben, de kans bestaat heus dat het een sterk eenzijdig beeld is. Net zo eenzijdig namelijk als wij zelf zijn. Want hoe dan ook, als wij zo'n beeld zelf maken, zal het net zo eenzijdig zijn als wij zelf zijn. Het zal ook net zo naïef zijn als wij zelf zijn. Het zal ook net zo dom zijn als we zelf zijn, uiteraard. En God zegt, ik maak mijzelf wel een beeld. Op de letterlijke manier, op de smalle letterlijke manier, maar ook op de hele brede manier uiteraard. De smalle manier, de heel smalle manier is dat wij hier in deze hoofdstukken vervolgens te maken krijgen met de inrichting van en de voorschriften voor de bouw van de tabernakel. En het leidt geen enkele twijfel dat die tabernakel in ieder geval en in de eerste plaats een uitbeelding is van Jehovah. Of van Christus, zo u wilt, de Heer Jezus Christus. Of van het werk van Christus. Of van de gemeente, maar dat is het lichaam van Christus. Of van gewoon nieuwtestamentische waarheid, maar hij is de middelaar van het Nieuwe Testament. Kortom, in die tabernakel wordt wel degelijk met die tabernakel wordt wel degelijk een beeld gecreëerd van de Godheid. Ik weet niet of u dat ooit wel eens gelezen hebt. Moet ik even zoeken. De volgen hier namelijk, in Exodus voorschriften voor de bouw van de tabernakel, waarbij aan de ene kant wordt gezegd tot Mozes, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Maar wat had Mozes gezien op de berg? Als we dat nou heel kort even zeggen, wat had Mozes gezien op de berg? En dan niet het Bijbels handwoordenboek nazoeken of een Bijbels encyclopie, want daar staat gewoon in dat hij een maquette gezien had. Want God had zitten figuurzagen en een maquette gebouwd van en dan zei hij, zo moet het ongeveer worden. Dat geloof je toch zelf niet, die onzin. Hè? Dat bedoel ik nou met oppervlakkigheid. Hè? God had zichzelf geopenbaard, dan zeg ik het heel essentieel. God had zichzelf geopenbaard. God had zijn werk bekendgemaakt aan Mozes. En de bedoeling was dat de bouw van het tabernakel een weergave in stof uiteraard zou zijn. Een beeldende weergave zou zijn van dat werk Gods en van het wezen Gods. Kunst heet dat gewoon in Nederland, in het Nederlands. Kunst. Waarbij abstracte zaken uitgedrukt worden in vormen en eventueel in kleuren en eventueel zelfs in klanken. Geklank van de bezuin, om maar eens wat te noemen, hè. Maar dat is kunst, jawel. Maar waar het om ging, is dat Mozes inderdaad de tabernakel moest maken naar het voorbeeld wat hem op de berg getoond is. Dat wordt later aangehaald in Hebreeën 8. En daar leest dat verband maar eens. Wat hem getoond is, is gewoon het nieuwe verbond. En de tabernakel zou daar een afbeelding van zijn. Dus bestaat het ding meteen uit twee afdelingen, waarbij de ene afdeling een uitbeelding is van het oude verbond en de volgende afdeling een uitbeelding is van het nieuwe verbond. En de overgang van het oude naar het nieuwe verbond is dus het voorhangsel. Maar aangezien dat toch maar tijdelijk is, aangezien het voorhangsel wel dicht is, maar later open moet, omdat later het nieuwe verbond zou aanbreken, is het dus een gordijn. Moet een keer weg. Dat ging trouwens vanzelf, want scheurde bij gelegenheid, jaren later, van ouderdom, ja, nou goed. Jaren later gebeurde dat, zo ongeveer zit het in elkaar. En wat ik nu zeg, staat allemaal in Hebreeën, dus ik sta niks te bedenken, geen eigen verklaring, letterlijk staan al die dingen zo in Hebreeën. Dus wat Mozes bekendgemaakt is de waarheid van het nieuwe verbond. Vandaar dat Paulus, die later het nieuwe verbond moest prediken, ooit op diezelfde berg geweest is om daar diezelfde dingen te zien. Dat kon hij het ook. En toen begreep hij ineens wat de betekenis was van de tabernakel. Want dat heb je soms, van kunst versta je soms niks. Totdat je de gedachte van de kunstenaar hebt leren volgen. Wat tegenwoordig verspeelde moeite is, maar vooruit. Dat heb ik nagevraagd aan Appel, maar vooruit. Ik was onderweg naar Exodus, in het bijzonder naar Exodus 35, vers 30, vanaf vers 30. Daarna zeide Mozes, Exodus 35, vers 30, daarna zeide Mozes tot de kinderen Israël: ziet, de Heere heeft met name geroepen Bezaleel, de zoon van Uri ben Hur. Jawel. De zoon van Hur, toch een Ben-Hur in de Bijbel, Bezaleel, zeker wel, van de stam van Juda, uiteraard. En de geest Gods heeft hem vervuld. Ja, dat had ik wel gedacht dat in het volgende vers zou staan. Meen ik echt. Want Ben-Hur betekent eigenlijk de zoon van de geest. Want Hur is eigenlijk hetzelfde, op een geheimzinnige manier trouwens, als Ruach. Goer, Ruach. Als geest. Dus Bezaleel, zoon van Hur, dat vervult me de geest, bijna vanzelfsprekend. De geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid en met verstand. Dat is diezelfde geest der wijsheid en verstand als uit Efeze 1. Waarom Paulus bidt dat wij die mogen ontvangen, geest van wijsheid en verstand. In kennis van Christus namelijk. Het is ook dezelfde geest als uit 1 Korinthe 2. Want daar staat dat weliswaar heel wat dingen verborgen waren. Met name de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Maar dat die aan ons geopenbaard is door de geest Gods die ons is gegeven. Want de geest Gods onderzoekt alle dingen. En in het bijzonder de diepten Gods. Dus als iemand geest Gods ontvangt en daarmee dus wijsheid ontvangt, dan krijg je dus inzicht in en wijsheid van en kennis van God. En dus van zijn werk. En dus van Christus. Het is trouwens ook dezelfde geest als uit Jacobus 1. Want Jacobus houdt er geen andere gedachten op na. Hè? Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, begint hij zijn brief, dat hij die van God begeren. Dus zo begint de eerste Korinthebrief. De geest hebben wij ontvangen, die openbaart ons al die wijsheid Gods. En in Efeze 1 wordt gebeden dat wij die geest van wijsheid en kennis zouden ontvangen. En dan heb ik het maar even niet over de andere brieven, want Filippenzen en Colossenzen beginnen ook zo. Allemaal volstrekt hetzelfde. Nou, hoe dan ook, deze Bezaleel ontving de geest Gods. Er staat, en de geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand en met wetenschap, namelijk in kennis van hem. Maar dat staat er niet. Maar dat had er kunnen staan, zeg ik dan altijd. Hè? Dat mag ik van sommigen niet zeggen. Maar goed, dan schrappen we dat weer door. Hoe heet je man? Griffier? Nou goed, schrapt het weer door. Nou goed, maar het was kennelijk namelijk in alle handwerk. Hoezo handwerk? Want het had moeten zijn kennis van Christus of kennis van Jehovah toch eigenlijk. Want dat is wat die geest geeft. Nou, dan wordt het dus uitgelegd in het volgende vers. Namelijk om te bedenken. Niet en betekent niet plus, het betekent namelijk. Namelijk om te bedenken, vernuftigen. Dat is een synoniem voor wijsheid en zo, hè. Om te bedenken, vernuftige arbeid te werken in goud en in zilver en in koper en in kunstige steensnijding om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle vernuftige handwerk. Hij heeft hem ook in zijn hart gegeven te onderwijzen, hem en Aholiab, zodat Bezaliel aangesteld wordt samen met Aholiab. De ene is uit Juda, de andere is uit Dan. Leuk, hè? Maar ik had beloofd vandaag er niks van te zeggen. Dus daar ga ik weer overheen. Hè? Maar hem en Aholiab, de zoon van Ahizamach van de stam van Dan, hij heeft hen vervuld met wijsheid. Zijn twee mannen dus, zoals gebruikelijk. Want dan ben je altijd bij het nieuwe verbond, hè? Als je twee mannen tegenkomt, ben je bij het nieuwe verbond. Maar dat leg ik nou niet uit, hè? Dus hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten om te maken alle werk eens werkmeesters en des allervernuftigsten handwerkers en des borduurders in hemelsblauw en purper, in scharlaken, in fijn linnen en des wevers, makende alle werk en bedenkende vernuftige arbeid. Let op wat hier staat. Hier, deze lui, wordt ons wel eens verteld, die hadden verstand van al die arbeid. Dat wil zeggen, die konden borduren, die hadden verstand van de edelsmederij, heet dat zo? Edelsmederij enzovoort. Dat waren kortom vaklieden. Dat waren gereedschapmakers of hoe heet dat? Nou, zoiets. Even fijn kunstzinnig werk maken. Ja, het hele punt is, dat laatste, dat maken, deden zij niet en hoefden ze niet, want daar hadden ze personeel voor. Want een goudsmid is ook maar een toneelspeler, wou ik zeggen. Maar dat is een andere. Maar een goudsmid is gewoon een ambachtsman. Maar wat hij maken moet, het ontwerp wat hij uitvoeren moet, wel, dat ontwerp wordt aangereikt door Bezaliel en Aholiab. Zij waren de bedenkers van deze dingen. Waarom deze twee? Begrijp me goed, ze waren niet met de geest vervuld opdat ze voortaan mooie, sierlijke voorwerpen zouden kunnen maken. Dat wordt wel gedacht door oppervlakkige mensen, denk ik altijd, hè. Dat staat er ook niet. Zij waren de lui die het ontwerp van de tabernakel maakten en ook het ontwerp van allerlei vernuftige versieringen en kunstige arbeid enzovoorts. De uitvoering deden ze niet. Bovendien heb je daar niet de Heilige Geest voor nodig om edelsmid te kunnen zijn. Daar heb ik vroeger als kind meteen al gedacht van, er is iets los aan dat verhaal. Er klopt iets niet aan, want waarom zou je nou de geest moeten ontvangen om edelsmid te kunnen worden of om te kunnen borduren. Dan staat er, borduren. Nee, die geest had men nodig, dat inzicht, die wijsheid had men nodig om inderdaad die abstracte, die geestelijke waarheden uit te drukken in vormen en eventueel kleuren. En dat is echte kunst. En de uitwerking ervan is geen kunst, maar gewoon een ambacht. In ieder geval in naar Joodse gedachten. Jawel. Nou goed. Dat hoef ik dan ook verder niet uit te leggen natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat deze twee man dus echte kunstenaars waren, die inzicht hadden in de hemelse dingen, die begrepen hadden wat er geopenbaard was en die in staat waren om die dingen ook vorm te geven. Met andere woorden, als God zegt, gij zult u geen gesneden beeld maken, dan blijft dat gewoon overeind. Maar letterlijk houdt het ook in dat God zelf zich een gesneden beeld zou maken, dan wel laten maken. En hij gaf de voorschriften daarvoor zo ongeveer in de rest van het boek Exodus. Daar komt het op neer. Dus toch een beeld. Een beeld Gods. Hoe dan ook, de Hebreeënbrief zegt dat al deze voorwerpen uit de tabernakel beelden zijn van Christus. En dus beelden van God. Door mensenhanden gemaakt, maar door de geest Gods ontworpen via Bezaliel en Aholiab. En dat is maar waar het om gaat. In ieder geval, de mens was niet vrij om zichzelf een beeld van die God te maken, om zelf deze dingen te bedenken. Dat is namelijk wat de heidenen deden. En daarna vergaten ze die God en hielden alleen de beelden over. Maar God zelf gaf zijn beelden aan Israël, waarvan trouwens niks overgebleven is. Want van de tabernakel en van de tempel is geen steen op de andere gebleven. En de voorwerpen van de tabernakel zijn in de loop der eeuwen zo langzamerhand weggevoerd. Zelfs die beelden zijn verdwenen. Dat is één manier waarop wel degelijk beelden gemaakt worden van God. Maar het meest voor de hand liggend natuurlijk vind ik toch dat als de Heer zegt, gij zult u geen gesneden beeld maken, dat we daar tegelijkertijd aan denken dat de Heer eerder al gezegd had dat hij zelf een beeld zou maken. Maar dat is langer terug hoor. Dat was 2.500 jaar ervoor ongeveer, geloof ik. In Genesis 1. Laat ons mensen maken, of een mens gewoon maken. Ik geloof zelfs dat het enkel fout is, als ik me goed herinner. In het echt bedoel ik, hè. Laat ons mens maken, of mensen vooruit dan, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Waarna, want ik kan daar natuurlijk allemaal niet diep op ingaan, maar waarna in het Nieuwe Testament wordt vastgesteld dat nou eindelijk die mens verschenen is die Gods beeld en Gods gelijkenis is. En niet alleen een eind in de richting, maar die ook daadwerkelijk het beeld Gods is. Uitdrukking die ik even zo gauw citeerde, maar niettemin, hij is het beeld Gods. Hij is de uitdrukking van Gods wezen. Dat is natuurlijk, laat ik maar bij Hebreeën blijven. Dat is altijd veilig in verband met dit onderwerp. Hebreeën 1, vers 3. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. En daar gaat het maar om. Dus gij zult u geen gesneden beeld maken. De Heer zegt, dat doe ik zelf wel. Gesneden in een wat brede betekenis, namelijk vormgegeven. Want een beeld snijden wil in de praktijk zeggen een beeld vormen of graveren. Ik heb zelfs gemerkt dat vormen en graveren in de Bijbel door elkaar vertaald wordt. Maar goed, daar hoef ik ook niet verder op in te gaan. Maar gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken, want er is een mens verschenen in de gelijkenis Gods. En als beeld Gods, en hij heeft ons inderdaad verlost van de wet. En als je zegt, gij zult u geen gesneden beeld maken in de zin van, het mag niet, dan is duidelijk waarom niet. God zelf zou dat doen, God zelf zal zichzelf openbaren. Voor zoverre zichtbare, tastbare beelden nodig waren, zou hij die zelf ook geven. En hij doet dat feitelijk ook in de volgende hoofdstukken. Maar vervolgens is het zo dat je ook kunt lezen als een vaststelling van een feit, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Want wij maken ons geen gesneden beeld van God. Wij maken ons geen gelijkenis van God. Ik zei dus, wij bedrijven geen theologie, want dat is hetzelfde. He? Wij maken dat niet, wij hebben het. Omdat God ons dat beeld gegeven heeft, want zijn onuitsprekelijke gave, of gewoon de genade geeft Gods, is Christus. God heeft ons zijn zoon gegeven, of heeft ons het leven gegeven, het leven is in die zoon. Het maakt verder niks uit, maar dat is waar het om gaat. Men zou zelf geen gesneden beeld, geen voorstelling van die God mogen maken, maar God zelf zal die geven. En er is nog een betekenis die daaraan vasthangt, want dat is een nog bredere, namelijk dat men, dat aangezien godsdienst geacht wordt te zijn een uitbeelding van de Godheid, betekent het dus ook zo dat men niet zelf zijn eigen godsdienst zou moeten ontwerpen. En in de praktijk is het zo dat degene die zo dikwijls dit schriftgedeelte de gemeente voorhouden, in de praktijk precies doen wat hier verboden was. Namelijk, zij richten hun eigen godsdienst in. En zeggen, wij zijn verlost van de wet, dat is waar, wat er staat in de Bijbel. Wij zijn leven onder het nieuwe verbond, dat is waar, dat staat ook in de Bijbel. Wat het betekent is onbekend, maar het staat in de Bijbel, dus is het zo. Maar het lijkt ons verstandig om nu, uit dankbaarheid, want je moet er wat bij zeggen, het lijkt ons verstandig om nu, uit dankbaarheid, dan toch maar onder de wet te leven. Als wij zeggen, dat kan niet, dan zeggen ze, nou, dan passen we dat wel zodanig aan onze tijd, dat dat min of meer acceptabel is. En zo is men dus bezig zelf een beeld te maken. Een afdruk te maken van de veronderstelde godheid, waarbij in werkelijkheid die godheid daar helemaal niet in voorkomt, uiteraard. Helaas moet ik zeggen, maar zo is het. Nou, we moeten het daarbij laten, want het is inmiddels de hoogste tijd, heet dat.